De afschuwelijke jodenjacht in de nacht van 7 op 8 november in Amsterdam heeft nationaal en internationaal veel woede opgewekt. Tegelijkertijd werd afgelopen weekend meer bekend over de spreekkoren van de Maccabi-supporters en berichten de media dat de Israëlische voetbalfans zelf ook geweld zouden hebben gebruikt. Hebben de Joden het dus eigenlijk ook aan zichzelf te danken? Boontje komt om zijn loontje. Of ligt het toch anders? We spreken daarover met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, om gelijk maar met die belangrijkste vraag te beginnen. Was het ook niet een beetje de eigen schuld van die Maccabi-supporters?
Als je het zo formuleert, Sarah, dan is het alsof inderdaad zij, ja, ze hebben gekregen wat ze om gevraagd hebben. Die termen hebben wij ook sinds 7 oktober vaker langs horen komen. Hebben ze het niet over zichzelf afgeroepen enzovoort. En daar zit het volgende probleem bij, dat je daar een oorzakelijk verband ziet tussen het een en het ander, wat nooit op die manier gelegd mag worden.
Nee. Nou, daar gaan we het in deze uitzending verder over hebben. Dat doen we zo meteen. We gaan eerst kort even kijken naar het nieuws. Wat is er in Israël op dit moment aan de hand? Nieuws uit Qatar eigenlijk in dit geval, want Hamas die wordt uit Qatar gezet. Sommige media die zeggen dat dat onder druk van de Verenigde Staten is gebeurd. Hamas die had zijn diplomatieke hoofdkantoor in Doha, in de hoofdstad van Qatar, sinds 2012. En Qatar was altijd een beetje de bemiddelaar tussen Israël enerzijds en Hamas in die gesprekken, maar nu lijkt daar een einde aan te zijn gekomen.
Ja. Ja, het is best wel bijzonder nieuws eigenlijk, ja. Omdat tot nu toe werd steeds gezien, hè, dat daar in Doha de paleizen stonden van de leiders van Hamas die hun voetvolk de kasseien uit het vuur lieten halen. En ik ben dus niet helemaal zeker of die huizen dan ook verlaten moeten gaan worden, maar het is wel opvallend nieuws.
Ja.
En waarom ze dat nu precies doen is niet helemaal duidelijk. Sommigen zeggen heeft te maken met de verkiezing van Trump, omdat men dan verwacht een wat hardere lijn, maar het is niet helemaal zeker. Maar het is opvallend nieuws.
Ja, maar betekent dat dan ook dat de gesprekken tussen Hamas en Israël over mogelijk staat het vuren, over mogelijke vrijlating van een gegijzelde, dat die helemaal zijn stuk gelopen?
Dat denk ik niet, omdat er ook gezegd wordt dat dat ook onder andere via Egypte nog wel degelijk door zou gaan en dat men wel degelijk wil blijven spreken.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat sinds de dood van Sinwar,
de leider van Hamas,
en die natuurlijk ook de architect was van 7 oktober 2023, dat hij dan heel erg onverbiddelijk geweest zou zijn. Toen was er de gedachte, komen er nu mensen, maar ja, we weten nog niet allemaal de namen en zo, of weten eigenlijk helemaal nog geen namen, gaan die het anders aanpakken? En dat weten we niet zeker.
Nee.
Men zegt ook dat Egypte zal langzamerhand ook wel eigenlijk beweging zou willen zien. Dus ik mag hopen dat er toch iets gaat gebeuren.
Ja, nou, we gaan het blijven volgen natuurlijk. En nieuws ook uit Noord-Israël. Er is een vanochtend in Haifa een kinderdagverblijf geraakt door een drone. Er zijn geen gewonden bijgevallen, gelukkig, omdat al de kinderen in de schuilkelder zaten. Maar het geweld in het noorden gaat dus ook door.
Ja, natuurlijk Haifa is echt in het noorden inderdaad, de Karmelgebergte, niet zo heel ver bij Libanon vandaan. Maar dan zie je ook dat ja, dan toch in dit geval kinderen getarget worden. En dat blijft natuurlijk toch een verschrikkelijk iets in deze hele situatie, in deze hele oorlog. En dat ze dan maar, naar God zij dank, nog in de schuilkelders konden komen.
Ja.
Maar weer een droneaanval, hè? Dat is opmerkelijk. Hoe zie je die drones, wat je dan ziet als een soort van afhankelijk soort van kinderspeelgoed.
Ja, maar wat voor schade die kunnen aanrichten.
Tot dodelijke wapens kunnen worden getransformeerd.
Ja. Nou ja, als we dan kijken naar Gaza, want er is natuurlijk heel veel lijden in Israël vanwege die dreiging van de raketten, van de drones. Ook in Gaza is er heel veel lijden. En het Israëlische kabinet heeft maatregelen goedgekeurd, is vandaag het nieuws om meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza, met name in het noorden dan. Dat was echt een hele harde voorwaarde van de Verenigde Staten. Die zeiden van de deadline is woensdag, morgen dus, omdat er te weinig eten Gaza binnenkwam. Wat is jouw reactie daarop?
Dat een opvallend iets is en ik snap wel dat door de VS gewild werd, zeker ook in de aanloop van de verkiezingen, die zoals we weten natuurlijk niet in het voordeel van Harris, maar wel van Trump uitgevallen zijn. Men zegt natuurlijk, dat was steeds het argument, ja, maar er komt wel degelijk, ook vanwege Israël, niet vanuit Egypte, maar wel via Israël, komt er wel degelijk voldoende voedsel binnen in Gaza.
Ja.
Alleen, het verdwijnt in de zakken van de leiding, namelijk in dit geval van Hamas.
Het probleem ligt bij de distributie.
Dus de distributie, dat is het probleem. En je mag dan vurig hopen dat dan inderdaad nu gaat komen bij de mensen die het werkelijk nodig hebben.
Ja, laten we daarop hopen. Maar in ieder geval gunstig om te zien dat dat het eten wel binnenkomt.
Ja, absoluut. Ja. Maar dat kwam het dus al.
Ja.
Maar ja, ja.
We gaan het afwachten. We gaan het hebben over Amsterdam. De afgelopen dagen domineert het natuurlijk het nieuws. Wat is jou in de afgelopen dagen opgevallen aan de berichtgeving over die antisemitische aanvallen in Amsterdam?
Dat we ja, hoe apart het ook klinken mogen, maar je zag eigenlijk een beetje een wisseling. Je hebt dat al in je inleiding weergegeven. Van het moment dat men echt de beelden zag ook van die Joodse jonge man die dan smekend op de grond ligt en zegt, hier heb je mijn portemonnee, hè, en moet hij roepen Free Palestine. Mm-hmm. Dat men dan aanvankelijk zegt, verschrikkelijk, wat erg, maar onmiddellijke reacties. En dat dan later dat verhaal, zoals dat dan tegenwoordig heet, het narratief gaat veranderen. Mm-hmm. En dan zegt men, ja, maar wacht eens even, nu bij nader inzien, dan zien wij toch dat die jongens van Maccabi Tel Aviv ook niet bepaald lievertjes waren. En in hoeverre zijn ze niet mede de architecten van wat er uiteindelijk hen is overkomen.
Ja, nou ja, dat zagen we ook in de nieuwsberichten. In de grote kranten staat bijvoorbeeld Maccabi-fans staan bekend als racistisch en ultranationalistisch. Dat is één krantenkop. Andere krantenkop is de fans van Maccabi hadden riemen en planken bij zich. Die context, hè? Hebben we dat nodig om te begrijpen wat er die nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam is gebeurd?
Dat vind ik het fascinerende. En dat heeft ook, hoe breng je het nieuws, hoe zet je het op een rij? En waar leg je nou bepaalde accenten?
Ja.
Want als inderdaad mensen met bepaalde dingen rondlopen, waarom doen ze dat dan? Waar halen ze planken vandaan? Er zijn beelden gekomen dat ze zelfs met stijgerpijpen zouden hebben rondgelopen. Maar waarom gebeurde dat? En dat is het probleem. Tegelijkertijd zijn er ontzaggelijk veel camera's in Amsterdam. En ben ik toch wel benieuwd naar een aantal beelden.
Ja.
Maar laat ik dit zeggen. Het feit dat men zegt met die Maccabi-hooligans, die staan heel slecht bekend. Ik denk dat ik dat redelijk bijhoud. Dat is mij in ieder geval niet bekend. Je hebt bij elke club, en zeker in Nederland
heb
met Eredivisie,
een soort van harde kern,
een soort exact harde kern, F-side, en noem het allemaal maar op. Maar, dus daar, ja, voetballen brengt niet altijd heel veel vredelievende dingen met zich mee. Maar dat ze daardoor speciaal opgevallen zouden zijn, is mij niet bekend.
Nee, maar dat is toch alleen maar goed dat de journalistiek daar aandacht aan besteedt. Dat ze zeggen van, joh, maar dit is ook context die je ook moet weten.
Ik vind dat ook oprecht belangrijk. En ik heb al eerder ook aangegeven op andere momenten dat ik het belangrijk vind om ook aan te geven dat inderdaad deze mannen, bijna allemaal mannen natuurlijk, van Maccabi, dat het niet allemaal korenknapen zijn. En dat daar ook dingen misgegaan zijn. Maar je merkt dat het een soort van communicerende vaten begint te worden. Ja, maar kijk eens wat ze gedaan hebben. Oh, oké. Ja, maar dan komt er een soort meer balans in het verhaal. Ik vind het belangrijk om het te benoemen, en dat willen we ook aan deze tafel in alle eerlijkheid doen, maar dat staat werkelijk in geen enkele verhouding tot wat er nadien gebeurt.
Nee.
En dat valt te bewijzen, denk ik, omdat er al blijkt dat maanden van tevoren er afspraken waren met bepaalde taxichauffeurs, met bepaalde groepen, weten, wanneer zien die, natuurlijk, die zien die agenda en die weten, ah, daar komen de Joden aan en ze gaan naar de Joden, hè, want Ajax is dan zogenaamd de Joden. Dus hier gaan we wat aan doen. Dus men moet niet ons proberen wijs te maken dat het zomaar out of the blue kwam, dat het alleen maar een soort reactie, nieuwe reactie was op wat daar dan gebeurde. Dit was absoluut gepland.
Ja, kun je in die zin het geweld van de voetbalhooligans vergelijken met die jodenjacht die er heeft plaatsgevonden?
Nee.
Waar gaat die vergelijking spaak volgens
die
jou?
Gaat op een aantal momenten spaak. Te meer dat bijvoorbeeld op dit moment werkelijk alle fans van Maccabi Tel Aviv werkelijk het land uit zijn, maar de ellende doorgaat en er ook, zo blijkt, nu weer nieuwe acties aangekondigd zijn.
Ja.
Gisteren notabene een tram in brand gestoken door middel van heel zwaar vuurwerk. En dan zien we dus een bepaalde rel jeugd, en niet alleen jeugd trouwens, maar die daar dan bij komt. Dus dat is al één reden
en
waarom blijkt.
En antisemitische leuzenroepen.
Ik zal het woord niet uitspreken, maar het begint met een K en uiteindelijk met Joden. Mm-hmm. Dat konden we weer horen allemaal.
Ja.
En dat laat al zien, ook de georganiseerde jacht, je noemde het terecht een jodenjacht. Ik noem het geen pogrom, omdat dat zegt men. Dat is alleen maar te verkrijgen als een overheid werkelijk toestemming geeft, wat je in Rusland zag. Wat je eigenlijk zag ook dus met 7 oktober.
Maar dat is niet wat hier gebeurt.
Hier heeft de overheid natuurlijk geen toestemming voor gegeven. Sterker nog, er komt nu wel een reactie op gang waarvan je zegt, wat gaan we nu doen eigenlijk? Terug even naar jouw oorspronkelijke vraag. Waarom heeft het in die zin niet met elkaar te maken? Dus mijn antwoord is, dit is al veel langer voorbereid. Er werden onmiddellijk allerlei filmpjes gedeeld. En het blijkt dat er werkelijk ontzettend veel mensen georganiseerd zijn die ook van verder weg kwamen. Men zegt dat er ook mensen tot en met uit Frankrijk bij waren. Dan heb je niet meer over een spontane actie.
Je bedoelt anti-Israël demonstranten?
Ja.
Nu, Die schuldvraag, hè, dat is iets waar het de afgelopen dagen heel veel over gaat. De ene die zegt van nee, maar de Joden die werden opgejaagd. De andere die zegt ja, maar het is complete uitlokking geweest. Ja. Dan zeg je weer van ja, maar het was van tevoren georganiseerd. En dan zegt de andere weer van ja, maar het is toch niet netjes dat er vlaggen, Palestijnse vlaggen, van de muren worden getrokken en dat een taxichauffeur wordt belaagd. En het is allemaal waar, maar wat moet je daar dan van vinden? Waar zit de grens van het toelaatbare?
Precies.
En waar gaat die over?
Kijk, het doet mij denken bijvoorbeeld aan wat men wel eens noemt verkeersfitties, verkeersruzies. Iemand verleent iemand geen voorrang of toetert of wat dan ook of zo. Vervolgens blokkeert iemand die auto van die persoon, die stapt uit, gaat een portier open en probeert die persoon kwaad te doen, die persoon of personen die in die auto zitten.
Ja.
Dan kun je zeggen, maar die persoon heeft een fout gemaakt. Dat had hij niet moeten doen. Maar de vervolgreactie daarop is volledig buiten proportie.
Ja.
En dat is wat we hier zien, naar mijn stellige overtuiging, Sarah.
Ja.
Het een is los van het ander. En dan kom je in een bepaalde context. Maar die context, dat wordt pas en te onpas daarbij gebruikt. Maar die context is dat er blijkt systematisch haatzaaien al in hele jonge harten, met name ook in Nederland, en niet alleen daar trouwens, maar ook in Amsterdam, gezaaid te worden bij een aantal groepen mensen, met name ook jongeren. En wordt dat als het ware, dat gif druppelt daar steeds verder in. En dat heeft ook te maken met bepaalde sites die dan vaak geraadpleegd worden. Ik heb dat zelf ook weer gisteren en vanmorgen even gedaan. En dan zie je inderdaad iets wat ik echt vind haatzaaien.
Ja.
En dus geef je voortdurend brandstof, voedsel voor een vuur wat soms een beetje aan het smeulen is. En dat is het vuur van antisemitisme, van haat tegen Joodse mensen, omdat ze toevallig Joden zijn. En dat vuur, dat laait dan weer op. Je kunt het ook als een veenbrand zien.
Die wat, onder de grond
wat
verder
onder
gaat.
De grond woekert het verder en het verder. En dan steekt het eerst een, zeg ik letterlijk, duivelse kop op.
Ja.
En daar zit die hele geestelijke strijd ook in. Maar dat is dus het hele lastige in deze situatie. De context heeft te maken met haatzaaien.
Ja, in hoeverre werd het Gaza-Israël-conflict in Amsterdam uitgevochten afgelopen week? Had het daar ook mee te maken? Of denk je dat het echt puur antisemitisme was?
Kijk, Gaza is voor heel veel van deze mensen, en niet alleen voor hen, ik kom het ook in sommige kerken tegen, is wel iets waarvan mensen ja, maar dat kan absoluut niet. En dan, wat gebeurt er? En er komen zoveel mensen om. En dan kun je vertellen dat Israël, zeggen we hier heel vaak, er alles, letterlijk alles aan doet om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te vermijden. En zeker ook kinderen. Zeggen, ja, maar je moet nou eens kijken. Maar daar zit dus iets in en ik vind dat heel erg. Ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik zou veel liever vrede hebben. Zeker dat er gewoon mensen met elkaar, elkaar kunnen daarin respecteren en elkaar daar ook in kunnen erkennen, et cetera. Maar dan is het punt voor mij dat ik zie er een ongelofelijke eenzijdigheid in. Toen de NOS, NPO, nog niet zo lang geleden een documentaire liet zien over de lot van de Oeigoeren, islamitische groep in China, waar werkelijk afschuwelijk misbruik is, waar mensen vermoord worden, waar vrouwen, hun haar wordt gewoon afgesneden en het is levend en wel en zo. En dan wordt het als pruiken verkocht. En ik snap dus niet, als je Jan druk maakt over het lot van mensen, waarom gaat het dan voortdurend alleen over Israël en niet over Assad van Syrië en niet over de moorden op de Houthis?
Hoe verklaar je dat?
Dat is dan antisemitisme. Dat is voor mij niets anders dan zodra er Joodse mensen in beeld komen, dat is de trigger om zo je kenbaar te maken. Maar waarom, als je je dan zo luidruchtig kenbaar maakt, doe je dat dan niet voor wat er bijvoorbeeld in Soedan gebeurt? En verschillende andere plaatsen.
Je zegt die eenzijdige verontwaardiging.
En die eenzijdigheid, dus zodra Palestijnen, het interesseert mensen kennelijk bijzonder weinig wat ermee gebeurt.
Ja.
Bijvoorbeeld in Libanon, bijvoorbeeld in Syrië, bijvoorbeeld in Jordanië. Totdat het te maken heeft met Joodse mensen.
Maar dat doet eigenlijk niks af aan het feit dat dit gebeurde. Dat er rellen waren. En
daarom willen we dat ook benoemen. Nogmaals, wat die Maccabi-fans zeiden in een aantal gevallen, dat klopte gewoon niet.
Nee.
En je moet het ene, ik noem dat die verkeersovertreding, iemand heeft mogelijk dus een fout gemaakt, geen voorrang verleend, fout, boete zijn, niet is niet oké, doe er iets mee. Maar niet vervolgens iemand uit zijn of haar auto sleuren en dan die persoon in elkaar gaan slaan.
Ja.
Dat gaat veel te ver.
Dat gaat veel te ver, ja. Hoe wordt er volgens jou, naar jouw mening, vanuit de politiek gereageerd op wat er gebeurde?
Twee dingen. Punt 1 natuurlijk wat we noemen de Amsterdamse driehoek. De officier van justitie, commissaris van politie en burgemeester Semke Halsema. Zij zijn wel heel druk in de weer. En er is ook, zij is gegaan naar de... Femke Halsema is gegaan naar een aantal Israëli's, Joodse mensen hier in Amsterdam. En zij zeggen dat ze nu wel iets gaan doen. Ze heeft tegelijkertijd, en dat geldt ook voor mij persoonlijk... Ja, maar mevrouw Halsema, het was niet alleen het Holocaust Museum... het was niet alleen wat ik zelf ooit meemaakte op de Dam... nog niet zo lang geleden met SGP... Wat we zagen ook met 7 oktober, de herdenking, wat we zien bij het UvA, 4,1 miljoen euro schade aan de Universiteit van Amsterdam.
Het is een opeenstapeling van...
En die lijst vind ik te lang, ook voor burgemeester Halsema.
Ja, op dit moment dat we dit opnemen, is de raadsvergadering in Amsterdam die hierover gaat. Exact. Die is aan de gang, dus we weten nog niet wat daar...
Ik ben erg benieuwd wat daar verder uit gaat komen.
Dat weten we dus.
Ik zou wel een soort rapport, en dan zie je ook wel dat er naar die twee kanten gekeken wordt.
Ja.
Wat de overheid doet, premier Schoof, Dick Schoof... hij is eerder teruggekomen uit Budapest. Wat je nu hoort van een aantal politieke partijen, die zeggen, jongens, dit kan niet. En wat wij nu zien is die veenbrand, als je dat toch zo wil noemen. Mm-hmm. Nu komen de vlammen aan alle kanten, komen ze boven. En nu moet er iets gaan gebeuren. Dus men zegt, dat zei ook een VVD-fractieleider van de gemeenteraad van Amsterdam. Die werd gevraagd, ja, nu als VVD, nu spreken jullie daar duidelijker over. Toen zei hij, ja, maar we hebben nu ook een rechtskabinet. Dus we kunnen hier nou duidelijker in zijn.
Ja.
Nou, ik ben erg benieuwd wat dit rechtse kabinet dan nu gaat doen.
Ja, en Schoof heeft gisteren een persconferentie gehouden waarin het hier ook over ging. En dat hij zei ook van nou, in de ministerraad wordt er verder over gesproken. Mm-hmm. En volgende week komt er een plan van hoe we dit allemaal gaan aanpakken. Wat zei de minister of de premier allemaal over dit onderwerp?
Kort samengevat. Ik heb dus ook zijn persconferentie gezien. Hij krijgt een aantal stevige vragen. Mm. En ik vond dat hij daar heel duidelijk in was eigenlijk.
Ja.
Ik was daar, laat ik het zo zeggen, niet ontevreden over dat hij zeer nadrukkelijk zei, hij benoemt ook als een jodenjacht, een onacceptabel iets in ons land.
Ja.
Dat er ook een link werd gemaakt, uiteraard door koning Willem-Alexander, die ook reageerde, dat was al korter, hè, dus ook vorige week, die zei, wij hebben op dit punt in ons land een traditie. En dat raakte mij in het bijzonder.
In de zin van dat hij zei, wij hebben toen gefaald.
Dat wij niet goed, wij hebben toen gefaald en wij lijken nu opnieuw te falen. Mm-hmm. Ik was er heel blij mee dat hij, dat zij mede als koning van Nederland.
Ja.
En dat wil ik toch ook best wel onderstrepen. Hij heeft daarmee een bepaalde kleur bekend en heeft daar op dat punt een link gemaakt met de tijd van de Tweede Wereldoorlog en wat we nu zien gebeuren. Dat vond ik. Het viel mij op dat daar helemaal niet zoveel over gezegd is geworden. De woorden van andere fractievoorzitters en leiders die dat op allemaal.
Geweest,
Maar hij zei daar wel iets mee, wat mij heel erg raakte.
Ja.
Omdat hij daarmee een link liet zien. Dus wat mij betreft, chapeau voor het Koningshuis in dit geval, die daar dat zei. Daar ligt een oorzaak, er ligt een verleden wat wij als Nederland soms zeer ter harte moeten nemen.
Die veenbrand die zo lang onder de grond heeft geboet is weer terug omhoog gekomen.
We zien het nogmaals, de 60.000 Joodse mensen die uit Amsterdam naar de concentratiekampen gingen, naar de gaskamers gingen, kun je ook zeggen. Hoe weinigen hebben het overleefd. De nu huidige Holocaust survivors. En terwijl een aantal van deze mensen nog leven die het dan overleefd hebben, die krijgen dus nu de berichten dat in datzelfde Amsterdam daar landgenoten van in de gracht in worden gegooid.
Ja,
en ik hoorde iemand zeggen terecht, maar dat zijn gewoon, dat zijn moordaanslagen.
Ja.
Overigens, dat hier inderdaad gewonden bijgevallen zijn, maar geen doden bijgevallen, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want als dat zou gaan gebeurd zijn... Mm.
Ja, nou, je noemde ook al net, hè, de onrust die gaat door. De Maccabi-supporters die al lang en breed weer terug in Israël.
Ja,
maar de onrust gaat door. Gisteravond met een tram waar een vuurwerkbom in werd gegooid. Heel veel rellen. Ook antisemitische leuzen die werden genoemd. Ja. En ook voor vanavond staan er weer rellen gepland. Tenminste, de commissaris van Amsterdam die meldde zijn nieuwe oproepen tot rellen. En ook vrouwen en kinderen worden in die oproepen... gezegd van blijf thuis.
Ja.
Dus het wordt wel spannend.
Ja, dat wordt het zeer zeker. En het probleem daarmee, en dan zie je opnieuw, hè, die oorzaak. Ja, wat is de oorzaak? Nogmaals, niet de oorzaak alleen in het graf van de Maccabi-supporters. Maar de hele sfeer die al gecreëerd was voor die tijd. De voortdurende berichten van kijk eens wat Israël doet. En dan, ik heb het ook in gesprekken met moslims, wat ik godzijdank ook nog regelmatig mag hebben. Zeg ik altijd, maar waarom tegen Israël, als jullie eigen Koran notabene zegt, Soeren 5, vers 20 tot 24, of Aja 20 tot 24, zegt, het is het land voor de Israëlieten.
Wat zeggen ze dan als je dat
hoort? Daar komt eigenlijk geen antwoord op. En dan zeggen ze vaak, ja, dat klopt wel, dat is ook dan Allah's bedoeling, maar dat hebben de Joden verspeeld. En dan kan zeggen, nee, dat hebben ze niet verspeeld, want in jullie Koran staat, tot de dag van het oordeel. Hebben die al gehad? Nee, natuurlijk niet. Dus tot de dag van het oordeel is het hun woonplaats. Ja. En ik krijg daar geen antwoord op, als ik in alle eerlijkheid.
Wat verwacht jij? Gaat de veiligheid van de Joodse Amsterdammers, gaat die in de toekomst verslechteren of verbeteren? Aan de ene kant is er een stevige aanpak beloofd door premier Schoof. Aan de andere kant lijken de rellen wel door te gaan.
Mijn vraag aan jou zou zijn, kan die nog verslechteren voor de Joodse Amsterdammers? Kan die nog verslechteren als je een geiderschool hebt, ik ben een aantal keren geweest, waar metershoge hekken staan, waar constant 4 personen van de marechaussee, 2 teams van 2 personen, moeten waken. Dat mensen nu de mezuzas van de deuren afhalen, geen keppels dragen op een enkeling na die zegt ja, en die ook zegt ik ga niet meer onderduiken. Kan er nog veel slechter worden? Je ziet nu al hoe mensen moeten uitkijken. En dat werd ook terecht gezegd, als jij nu met een Israëlische vlag, hè, ik weet dat jij ooit zelf al een keer bij een manifestatie zei, mensen, hè, niet omdat je bang bent, maar in tegendeel, hè, maar dat je zei, mensen, je berg maar even de spullen weg. Mm. En dat werd ook steeds gezegd, ze gaan zo niet door Amsterdam lopen. Maar hè, een man die nota bene op een manifestatie op de Dam is, gewoon een aardige man, en die wordt dan naar zijn huis gevolgd kennelijk, en wordt zijn huis gevolgd. Mm. Hoeveel slechter kan het nog worden eigenlijk?
Ja, wat moeten we daarmee als christenen? We zien het allemaal gebeuren, we lezen het nieuws en we denken, ja, maar wat moet ik nou? Ja. Moet ik naar Amsterdam gaan? Moet ik ook op de Dam gaan staan? Maar dat mag niet van de burgemeester. Ja. Wat kunnen we wel doen? Mm.
Kijk, we weten dus dat die manifestaties op de Dam, maar dan, dat heet dan pro-Palestina, maar dat noem ik dan tegen Israël, dat die gewoon doorgegaan zijn. En dat mensen, terwijl ze wisten, zich erover beklagen, want ja, maar te zien inderdaad een vrouw met bloed op haar hoofd op de grond liggen, vind ik ook niet leuk om dat te zien. Maar er is nadrukkelijk gezegd, het wordt verboden om nu nog te demonstreren. Ja, dan moet je dus niet vreemd op staan kijken dat het dus wel gebeurt. Ja. Maar je ziet dus ook dat men dus willens en wetens doorgaat. En wat is het reservoir van brandstof om deze haat te blijven aanvuren? En je was de vraag, wat kunnen wij doen? Nou, onze Joodse mensen, onze solidariteit betuigen. Zij zitten 4.500 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En hen wordt alles alweer aangevreven wat daar gebeurt. Punt 1, hebben wij te zeggen, we houden van jullie. Ons land is een verrijking door jullie aanwezigheid. We staan achter, we geloven dat jullie Gods volk zijn. Waar God een bijzondere bedoeling mee heeft. Hij brengt zijn volk thuis als enige volk in de geschiedenis van de mensheid. Dus om te laten blijken wat we ook als Christen voor Israël mogen doen, dat we achter hen staan.
Ja.
Ik vind het van het grootste belang dat als er een moment komt om te bidden voor ons land en volk, dat het nu is. Ik heb geen haat in mijn hart tegen die jongeren, die vaak met een islamitische achtergrond, die dit soort dingen doen. Het zijn niet uitsluitend moslimjongeren, maar het is wel een heel groot deel wat erbij zit. Mm-hmm. Als wij ooit vredestichters zouden moeten zijn, dan is het wel nu. En dan is het aan de ene kant, dat bestaat voor mij uit 2 dingen. Dat betekent dat je in je persoonlijk omgaan met mensen, dat je vriendelijk blijft. Dat je met hen praat, dat je laat blijken dat je van mensen houdt. Hè. Er staat ook, dat is een heel groot woord in dit verhaal, maar heb je vijanden lief. Zegent wie jou vervolgen. Dat gaat volstrekt in tegen mijn persoonlijke natuur, maar het is wel het woord van God. Ja. Dus heb ik me daar maar aan te conformeren.
Ja. Maar hoe zie je dat dan voor je? We moeten naar Amsterdam gaan en die mensen vertellen dat we van ze houden?
Ik heb een tijdje geleden, zonder allerlei namen en toenamen genoemd, een stevige discussie gehad met een aantal mensen. En samen met Oscar Lohuis. En er zijn ook gesprekken nadien gekomen. En dan zie je mensen.
Het was een soort debat met mensen die tegen het al waren.
Ja, precies. Ja. Ja, dat, ja. Mm-hmm. En nadien heb ik met iemand mogen spreken. En dat was, vond ik, een buitengewoon mooi moment. Waarbij je iemand recht in de ogen kunt kijken. En waarbij er ook een wederzijds respect is. En ik geloof daar heel erg in. Oh. Maar ik geloof ook in de kracht van het gebed. En er staat er ook, gerechtigheid verhoogt een volk. Maar zonde is een schandvlek voor de natie. Dit zijn schandvlekken op ons land. Maar dat een overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt, dat die hier echt maatregelen mee moet nemen. Hier pas aan deze tafel zat een geliefde rabbijn die vertelde over educatie. Dat woord heeft hij misschien wel 10 keer genoemd. Educatie, educatie, educatie.
Rabbijn dat geloof Jacobs ik ook. Was dat, ja.
Ja, precies, ja. Ja. Dat geloof ik ook. En dat is een geweldige uitdaging voor mensen die op scholen staan. Dat de Holocaust wel degelijk besproken kan worden. Dat je beseft dat invoeren van haat al op heel jeugdige leeftijd, dat gebeurt in gezinnen en dat gebeurt ook buiten gezinnen. Ik ken ook verschillende islamitische mensen, Turken, Marokkanen, Afghanen, die helemaal daar zo niet in staan. Die dat ook helemaal niet willen eigenlijk.
Nee.
Maar ze worden overschreeuwd.
Ja. Maar je zegt, ga in gesprek met mensen, respecteer mensen, bid voor mensen.
Ja, absoluut.
Heeft het allemaal zin om je als christen zo uit te spreken, om dat echt allemaal te gaan doen?
Dat vind ik een hele goede vraag van je, omdat het laat eigenlijk iets zien van zwakheid. Hè? Want wat jij nu noemt, is dat helemaal niet macho. Ja, ik ga met mensen praten en ik ga voor mensen bidden. Ik vind dat juist wel. Ik vind juist, als ik zwak ben, ik voel mij zwak hier in deze. Ik zie dingen gebeuren die ik zo ontzettend erg vind.
Dat maakt machteloos.
Zoveel haat. Ja. En dat maakt machteloos. En dan staat er in de Bijbel, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja. En dan staat er ook in de Bijbel dat onze wapens zijn niet vleeselijk, zijn niet letterlijk, en we gaan er eens eventjes achteraan. Nee, dat vind ik ook opmerkelijk. Binnen onze achterban, binnen de Joodse mensen in Nederland, hoor ik niet van knokploegen of wat dan ook. Integendeel. Maar dan zeg ik van, de wapens zijn geestelijk, tot het slechten van bolwerken. Dat is een oudere vertaling. Maar dus eigenlijk die tegenstand af te breken.
Ja.
En mogen we daar aan de ene kant heel duidelijk in zijn. Duidelijke grenzen, duidelijker grenzen. Maar ook daarin persoonlijk met liefde naar kijken.
Ja. Je hebt de Bijbel al de hele uitzending opengeslagen liggen. Ja, en ik ben benieuwd bij welk Bijbelboek dat is.
Ik zat toen ik in de toekomst luisterde ik naar de column van Marcel van Rosmalen. En Roosmalen. En die zei het volgende, en ik hoorde het pas het slot hoor van zijn column.
Dat is een NRC-journalist. Tenminste, die
onder andere, ja, nu in het geval zat hij, geloof ik, bij de Varen had hij dan een column ingesproken. Was hij aan het inspreken. En toen zei hij dit. Hij zegt, weet je, dat hoorde ik hem zeggen, wij hebben eigenlijk niet meer een samenbindend persoon in het land. Hij zegt, ons koningshuis, ja, heeft niet meer helemaal die rol, zou je kunnen zeggen, die betekenis. Hij zei, en toen hij zei, een persoon die samenbindt, ja, je snapt hem, wie ik denk, waarvan ik beter als weet wie samenbindt. En toen vanmorgen, toen las ik het volgende. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En dan staat er, het zal zijn in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Dit zijn geen stromen van haat, hè? Meer stromen van liefde. En vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En dan zullen wij zijn paden bewandelen. Weet je, de Heer Jezus daarvan, hè, dat zegt de engel, zegt, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En op avonden, als ik ergens mag spreken, dan zeg ik als, nou, Israël, het is het herstelde koninkrijk wat God beloofd heeft. Lees dat in Handelingen hoofdstuk 1. Wanneer herstelt u het koninkrijk? Dat zie je voor onze ogen gebeuren. Zeg, we hebben dat koninkrijk met zijn eigen shekel, dat zien we terug. Maar wat ontbreekt er nog aan dat koninkrijk? En dan zeggen mensen, de koning. En die ene koning, zijn naam is Jezus. En dat hebben we nodig in zijn liefde en zijn passie en zijn rechtvaardigheid om van betekenis in ons land te zijn.
Dat uiteindelijk weer vrede kan komen.
Nou en of. Ja. En dat gaat dus wel gebeuren. Jesaja 2.
Zullen we daarvoor bidden?
Graag. Heere God, we danken u voor die realiteit die ons aangeboden wordt, maar ook aangezegd wordt vanuit uw woord, vanuit Jesaja hoofdstuk 2. Heere, dit gaat gebeuren. Vader, als we nu de barensweeën zien in ons land, maar ook wereldwijd, Heer, dan beseffen we dat we die voetstappen van die komende koning eigenlijk al kunnen horen. Wanneer dat zal gebeuren, Heer, dat weet u. Maar we zien met verwachting uit, met blijdschap naar dat grote moment. We heffen onze hoofden omhoog. Maar Heer, we hebben ook te maken met een realiteit van haat en ellende. Nu staat Amsterdam opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Heer, dat u toch zou verhoeden dat het ook weer vanavond of in de komende dagen, weken zo uit de hand zal lopen. Heer, dat u ook degene die hier beslissingen in moeten geven, een plaatselijke overheid, onze overheid, regering, als koninklijk huis, heel veel wijsheid zal geven hoe dit aan te pakken. In ook in recht en gerechtigheid. Heer, dat er een verandering komt. En ik bid ook juist voor die vele jongeren, Heer. En ik bid dat er tot inzicht gekomen zal worden. Dat dit een doodlopende weg is. Dat het jezelf ook kapot maakt. Heer, ik bid ook voor onze Joodse medeburgers. Heer, wat moet er allemaal niet door hen heen gaan. Als ze dan die Jodenjacht gezien hebben. Heer, we bidden om uw genade voor hen. Heer, we houden ook van hen. En we bidden om uw zegen over hen. Zoals we dat ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heere, grijpt u alsjeblieft in. Tot eer van uw naam, Koning Jezus. Amen.
Amen. Kees van Wilsen, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven van de actualiteit. Dat kan via onze website cvi.nl/actueel. Daar plaatsen we bijna dagelijks artikelen op, updates over de situatie in Israël. Ook onze uitzendingen en natuurlijk de uitzendingen ook in podcastvorm. Nogmaals veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.